Een drietal mededelingen, gemeente. Allereerst dat morgenavond om 19:30 de kerkenraad hoopt te vergaderen. Vervolgens dat aanstaande donderdag om 20:00 een kerkenraadsvergadering gehouden zal worden, waar kerkvisitatie zal plaatsvinden namens de klasses Rotterdam. En tenslotte dat in deze week van de herfstvakanties, dat is een herinnering, geen catechisaties gegeven zullen worden. Tot zover deze drie mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 105, de versen 4 en 5. Psalm 105, de versen 4 en 5. We willen nu luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119 het 25ste vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het vierde hoofdstuk van de brief van Paulus. aan de gemeente van Rome. Romeinen 4, als schriftlezing na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 25. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Romeinen 4. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu degene die werkt wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende: zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend. Opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis, dergenen namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar ook wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar de genade zij, ten einde de belofte vast zij, al de zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alreeden verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaar oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welk het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen onze behandeling van het leven van Abraham voortzetten. En de tekst kunt u vinden in het boek Genesis, hoofdstuk 15. En vanmorgen zullen dat heel in het bijzonder zijn, de versen 2 tot en met 6. Genesis 15, de versen 2 tot en met 6... waar we het woord van God en onze tekst lezen. Toen zeide Abraham, Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voort zeide Abraham, zie mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En ziet, het woord des Heren was tot hem, zeggende, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heren en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Almachtig en eeuwig God, gij die troont boven de hemel, in de hemel der hemelen, gij die toch ook met mensenkinderen op deze aarde te doen wilt hebben, Tot u naderen wij vanmorgen. Om uw grote naam eerbiedig dank te zeggen dat u ons deze dag gaf. We beseffen het vaak zo weinig, Heere. Maar iedere dag is een geschenk van u. Onverdiend. En iedere dag dat we gezondheid ontvangen om ons werk te doen. Of op de zondagen naar uw huis te gaan. Is een bijzonder geschenk van u. Want ook die geschenken zijn onverdiend. Laat ons dat diep mogen beseffen. En geef dat wij daaronder vernederd worden. In het diepe besef dat wij door de zonde alle zegeningen, ook deze zegeningen, verzondigd hebben. En als we zo tot u naderen, Heere, laat dat inderdaad dan mogen zijn in het besef van onze onwaardigheid en van onze verlorenheid. Maar ook in het besef van onze diepe nood. En in die nood smeken we van u, Heere, wil u vanmorgen vanuit uw woord en door uw Heilige Geest ons onderwijs geven. Opdat wij gaan zien, voor het eerst of ook opnieuw, wie we zijn. Zondaren buiten u, kinderen des torens. Maar opdat wij ook mogen zien de weg die u geopend hebt, waardoor verloren zondaren, schuldig en doemwaardig in zichzelf, zalig kunnen worden. Heere, laat dat evangelie van morgen ook gebracht mogen worden. Wanneer wij opnieuw stilstaan bij een gedeelte uit het levensboek van de vader van alle gelovigen, Abraham. En wanneer we hopen te zien hoe hij in uw belofte wel geloofde, maar met alles vastliep. En in die nood u niet losliet. Al was zijn toevlucht nemend geloof vermengd met ongeloof, twijfel en dwaasheid. Toch het zocht bij u de bron van troost en licht. Heere, laat dat ook in het leven van hen, voor wie alles zo vastloopt en voor wie alles duister is, zo mogen zijn dat terwijl ze nergens bij kunnen en terwijl alles aan hun kant zo donker is, ze met hun duisternis en dwaasheid, met de grote vragen van hun hart, voor u mogen buigen en het aan u bekend mogen maken. Heere, ik weet het niet meer. Hoe moet het? Laat die nood, Heere, zo voor u neergelegd mogen worden. Dan zult u zulke mensen die het oprecht om u te doen is en die het ook in alle nood van hun ziel van u verwachten, toch niet beschaamd doen staan. Wil dat ook deze morgen doen blijken. En laat het zien dat gij een God zijt, die armen uit genade, ondanks alle onmogelijkheden, toch hun hulp ter verlossing wilt schenken en hun zielen gadeslaat. Heere, denk dan ook aan hen die met die dingen niet worstelen. Voor wie er ook geen onmogelijkheden zijn, omdat ze nog nooit gezien hebben wat de nood van hun leven is. En wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. Heren, wanneer er onder ons zijn die voor eigen rekening staan en daaronder eigenlijk ongevoelig en misschien wel onverschillig zijn, zou u ze te sterk willen worden en uw harde harten verbreken willen. En mensenkinderen die zich niet bekommeren om de dingen van u, zo te sterk willen worden dat zij gaan zoeken naar u en gaan vragen naar uw gerechtigheid. Zeg hun alle valse rust op. Sla alle verkeerde rustgronden onder onze voeten weg, opdat wij leren zoeken naar u met een verbroken hart en met een hongerige ziel. Denk ook aan hen, Heere, die u mogen vrezen. Wil u uw volk vertroosten en verder leiden? En wil u hen leren wat u Abraham leerde? Om nu niets anders over te houden dan het geloof alleen. Heere, breek daartoe ook in het leven van uw volk alles maar af wat dat doorbrekende werk van uw genade in de weg staat. Wil u in de harten van uw kinderen alles maar zo afbreken wat nog van eigen maaksel is. En wil u meer en meer plaats maken voor dat werk van Christus en dat werk van de Vader en dat werk van de Heilige Geest, waardoor verloren zondaren alleen behouden kunnen worden. Heere, oefen uw kerk ook in de oefeningen van het geloof. Leid hen verder in de kennis van u en in de kennis van Christus en in de kennis van zichzelf. Leid hen verder ook op de weg van het heil en laat daartoe ook het eenvoudig onderricht wat in de woorden die voor ons liggen besloten ligt. Zou u het daarvoor willen gebruiken? Heere, ontferm u zo over ons allen. We hebben geestelijk veel meer te vragen dan we vanmorgen voor u neerleggen. Maar u die alle dingen weet en ook het diepst van onze ziel kent, wil u in onze geestelijke nood en ook in het gebrek aan onze geestelijke nood voorzien en ons onderwijzen vanuit uw woord. O, geef ons dan vanmorgen te spreken. Wil ons lege hart met uzelf vervullen en laten wij uw woorden mogen spreken en u mogen nastamelen om ook vanuit dit woord oude en nieuwe schatten op te diepen en door te geven in uw naam. Geef ook dat we zo mogen luisteren, Heere, niet naar mensenwoorden, want als het goed is zal het dat toch ook niet zijn. Maar zal in deze woorden toch doorklinken uw heilig woord. O, geef dat we mogen buigen voor uw woord en vallen voor uw woord. En dat uw woord door de krachtige werking van uw geest ook zijn kracht mag doen gelden onder ons. Tot verbreking en ook tot troost. Wil u zijn met ons allen? U weet hoe we hier zijn gekomen. Zijn er onder ons die het moeilijk hebben? Onder ons zijn mensen die nog maar zo heel kort geleden met de dood in aanraking kwamen, ook in hun naaste familiekring. Weduwe, weduwnaars, mensen die een van hun ouders moesten missen of een van hun kinderen moeten missen. U weet van al die omstandigheden af. En dan willen we heel in het bijzonder vanmorgen de familie Arendsman aan u opdragen, die deze afgelopen week, afgelopen zondag, een geliefde moeder, schoonmoeder en oma aan de dood moest afstaan. Heere, ze mocht een hoge leeftijd bereiken. Maar u weet, we kunnen elkaar niet missen. Kinderen niet, kleinkinderen niet, een man niet. Heere, wil u de balsem gieten in deze wonden. En bij de droefheid die er is in de kring van de familie, uw troostende genade schenken. Laat het ervaren mogen worden dat waar mensen niet werkelijk kunnen troosten, dat u daar troost. Wil u dan in die lege plaats met uzelf en met uw genade de grote aanwezige zijn. En wil u ook deze roepstem die klonk binnen de kring van de familie, maar ook onder allen die met de familie meeleven, wil u die roepstem heiligen aan ons hart. Heere, wees met allen die op wat voor wijze dan ook met rouw en verdriet in aanraking kwamen. Wil u uw hulp en uw kracht, ook als na weken soms het verdriet meer gaat schrijnen en dieper ingeleefd wordt, uw hulp en kracht geven. Wees u allen nabij. Denk ook aan hen die ziek zijn. Wees u met hen die korter of langere tijd door ziekte aan huis gebonden zijn. Wil u hen helpen? Wil u hen bijstaan? En geef, Heere, genade om het maar in uw hand te leggen en van u te verwachten. We willen uw naam erkennen dat Ine Arnoudse vandaag weer met ons mag zijn. Ze zal toch nog behandelingen moeten blijven ondergaan en we dragen haar daar om ook bij de voorduur aan u op. Heere, wil u met haar zijn en wil u haar gedenken, ook in het ziekenhuis, haar sterken en laten de middelen die gebruikt worden en de therapieën ook gezegend mogen worden. Bovenal bidden we, Heere, zie u op haar neer in uw goddelijke gunst van boven. Wees u haar nabij. Wees u bijzonder ook met haar vader, onze broeder Arnoudse, die al geruime tijd ziek is en ook de laatste dagen en weken weer ernstiger ziek is, zou u hem willen bewaren en beschermen en willen gedenken in uw goddelijke gunst met al de zijnen. Heere, wil bijzonder in genade tot zijn ziel spreken. Ontferm u zo over allen die uw hulp en die uw kracht nodig hebben. Wil u hen nabij zijn, Heere, en wil u geven dat waar in stilte vaak zoveel afgetopt wordt, uw kracht mag blijken. Wees bijzonder ook met ons. Zegen ons zoals we hier zijn en zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u vanuit het woord van vanmorgen ons een zegen schenken? We bidden dat niet omdat wij iets verdienen. Want wij moeten het belijden dat aan onze kant alles verzondigd is. Maar wil u het doen in de vergevende liefde van die grote hoge priester, de Heere Jezus Christus uit genade. Amen. Psalm 147, de versen 2 en 6 willen we samen zingen. 147, de versen 2 en 6. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hunne smarten. En het zesde vers, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 2 en 6 van 147. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27, het zevende vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wij weten allemaal dat Abraham de vader van de gelovigen genoemd wordt. En wat die naam betekent, in elk geval niet dat Abraham de vader van alle gelovigen is in die zin dat hij aan zijn kinderen het geloof zou kunnen geven. U weet, dat is niet aan Abraham om het geloof te schenken. Geen mens kan een ander mensenkind het geloof geven. Nee, als Abraham de vader van alle gelovigen genoemd wordt, dan is dat vooral dat hij een voorbeeld is. Het eerste voorbeeld, al zijn er mensen geweest die voor Abraham geloofden, maar laten we dat nu maar zo zeggen, een van de eerste voorbeelden. Een van de belangrijkste voorbeelden. Dat we in het leven van Abraham, als het ware, als in een spiegel zien van wat al die gelovigen, die kinderen van Abraham, op een bepaalde wijze beleven. Nee, niet dat er geen verschil is. Gods wegen kunnen in het leven van zijn kinderen zo heel verschillend zijn. Maar al zijn er verschillen, toch herkennen al Gods kinderen dingen in het leven van die vader van alle gelovigen. Hij is een spiegel waarin ze de dingen van hun eigen leven herkennen. Hij is het voorbeeld. En dat op twee manieren. Abraham is een voorbeeld daarin dat Gods kinderen van alle tijden in het leven van Abraham iets herkennen van wat God in zijn leven gedaan heeft. Het werk van de genade, wat zo duidelijk in Abrahams leven schittert. Ja, daar mogen de gelovigen van alle tijden toch ook iets van herkennen. Al is het misschien dat ze zich niet met Abraham durven vergelijken. Maar toch, iets in hun leven. Ja, dat is ook te zien in het leven van vader Abraham. Dat is het ene wat ze herkennen, maar ook het andere. Niet alleen het werk Gods, maar ook dat dat werk van God in het leven van Abraham nog met zoveel ongeloof en zoveel dwaasheid en zoveel zondigheid vervlochten was. Want al is Abraham de vader van alle gelovigen, hij is geen volmaakte gelovige. Hij is een gelovige die mens blijft, vlees en bloed blijft, soms zwak is, soms afdwaalt. Nee, dat is niet tot Abrahams eer geschreven op de bladzijde van de schrift. Maar het is wel tot troost van de kinderen van Abraham geschreven. En tot onderwijs. En tot beschaming. En die twee lijnen in het leven van de vader van alle gelovigen. Namelijk het werk van God. Het geloof. En tegelijkertijd ook die zwakheid, dat ongeloof dat daar zo mee vervlochten ligt. We zien die twee lijnen juist heel bijzonder in dit deel van de geschiedenis. Want hier ontvangen we een blik in Abrahams geloofsworsteling. En we willen vanmorgen bij drie kanten van die geloofsworsteling van Abraham stilstaan. In de eerste plaats gaan we nadenken over geloofsaanvechting. Want ondanks de belofte die Abraham gekregen heeft, weet hij niet hoe het moet. Die belofte van een zoon wordt maar niet vervuld. Vervolgens denken we na over geloofsonderricht. De Heere gaat Abraham onderricht geven. Kijk eens naar de hemel, zie eens naar het stof van de aarde. En tenslotte de geloofsdoorbraak. En Abraham geloofde de Heere. Abrahams geloofsworsteling. Ten eerste geloofsaanvechting. Ten tweede geloofsonderricht. En ten derde geloofsdoorbraak. We hebben er de vorige week zondagavond over nagedacht dat God aan Abraham opnieuw een belofte heeft gegeven. En we hebben al eerder gezien dat dat in Abrahams leven heel kenmerkend is. God komt telkens tot Abraham met een belofte. Nu is er een samenhang tussen al die beloften die de Heere aan Abraham geeft. God had aan Abraham die zevenvoudige belofte gegeven toen hij geroepen werd uit Ur der Chaldeeën. En op bepaalde ogenblikken in zijn latere leven komt de Heere op onderdelen van die belofte terug. En ontvouwt die oude belofte die hij eerst gegeven heeft telkens verder. Het is als een bloem die in Genesis 12 nog in de knop staat. Maar waarvan de Heere telkens aan Abraham iets meer en iets meer in diepte laat zien. En zo heeft de Heere ook hier opnieuw een belofte gegeven. Een belofte die eigenlijk ook al in beginsel in het verleden gegeven was, maar die hier dieper en voller tot bloei komt. De Heere heeft tot Abraham gezegd: vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En als Abraham zo vertroost is, als Abraham opgeroepen is dat hij niet behoeft te vrezen, omdat de Heere zijn bescherming, zijn schild wil zijn, en dat de Heere zijn deel wil zijn, zijn loon wil zijn, hoe reageert Abraham dan? Wel, dan lezen we dat Abraham voor deze belovende God zijn hart gaat openleggen. En hoe legt Abraham zijn hart dan open? Is er dan dankbaarheid in zijn hart en verwondering in zijn hart dat de Heere deze woorden tot hem sprak? Ja, wellicht is er dat ook wel geweest. Ik zal het niet ontkennen. Maar dat staat toch niet op de voorgrond. Wat op de voorgrond staat in Abrahams antwoord op de belofte van God, dat zijn toch vooral bezwaren. Muren die Abraham ziet. Want we hebben het de vorige keer ook gezien. Als we Abraham hier in deze geschiedenis ontmoeten, dan staat Abraham, althans aan het begin van het hoofdstuk, niet op de hoogte van het geloof. Dan is Abraham ingezonken. In twijfel. Dan heeft het ongeloof een zware stem in Abrahams leven. Abraham is bang, bevreesd. En vandaar dat de Heere met een woord komt wat precies in Abrahams leven past. Vrees niet, ik zal u beschermen, ik ben uw deel, Abraham. Maar met die woorden is Abrahams innerlijke strijd en zijn Abrahams innerlijke vragen toch niet opgelost. Ondanks die kostbare, ondanks die volle belofte van God, blijft Abrahams ziel vol vragen en vol aanvechtingen. Want hij zegt: u mij een loon, u mij tot een schild. Heere, hoe zal dat zijn? En dan spitst Abraham zijn bezwaren toe op één heel bijzonder bezwaar. Een bezwaar dat blijkt te branden op zijn ziel. U hebt beloofd, Heere, dat u mij een zoon zou geven, dat mijn zaad, mijn kinderen in dit land zouden wonen en dat zij mijn erfgenaam zouden zijn, maar ik heb geen kinderen. Dat beloofde zaad, die beloofde zoon, die is er nog steeds niet. Abraham vergelijkt de belofte van God met de bittere en barre werkelijkheid in zijn eigen leven. Hij weet niet hoe het moet. Hij ziet geen weg. De Heere heeft dat wel gezegd. En Abraham ontkent het niet dat de Heere dat gezegd heeft. Maar Abraham heeft er zo zijn diepe innerlijke vragen bij. Het loopt voor hem aan alle kanten vast. En hij gaat zelfs zo ver dat hij zegt, Heere, als het zo blijft, dan zal ondanks de belofte die u me gegeven hebt, niet mijn eigen zoon mijn erfgenaam zijn, maar dan zal, ja, de opperknecht, de man die het te zeggen heeft in de dingen van mijn huis, die man uit Damascus, die Damaskener Eliezer, mijn meesterknecht, die zal uiteindelijk dan met al mijn goed en met al mijn vee gaan strijken. Laten we goed zien, gemeente, dat wanneer Abraham dat zo zegt, dat hier inderdaad een man met geestelijke aanvechtingen aan het woord is. Maar dat hij deze dingen niet zegt in bruut ongeloof. Hij ontkent het woord, de belofte van God niet. Dat kan ook. Zelfs in het leven van een kind van God. Ik ken er geen aangrijpender voorbeeld van dan het voorbeeld van Zacharias in de tempel. Wanneer de engel komt inderdaad met een belofte, met een onbegrijpelijke belofte. Maar wanneer die priester bij het altaar Zacharias, als zij hoort dat zijn vrouw Elisabeth een zoon zal krijgen en dat die zoon in de geest en in de kracht van Elia zal voortgaan, dat hij de voorloper zal zijn van de Heere Jezus Christus, dan gelooft Zacharias het niet. Dan zegt hij simpel, dat is onmogelijk. En dan zweert hij bijna een eed waarin hij eigenlijk aan zijn ongeloof uiting geeft. Dat kan niet. Hij wijst het terug. Bruut ongeloof. Dat was er bij Zacharias. Maar dat is er zo bij Abraham niet. Hij wil aan het woord van de Heere vasthouden. Hij zou het ook zo graag met heel zijn ziel willen geloven. Maar het loopt zo voor hem vast. Wanneer hij de belofte van de Heere vergelijkt met de werkelijkheid rondom hem en in zijn eigen leven. Heere, hoe moet dat nu? Hoe kan dat als ik zie op het feit dat u al zo lang die belofte aan me gegeven hebt en herhaald hebt. Dit land zal ik aan uw kinderen geven. En de zoon die gij me toegezegd hebt, hij is er niet. En het wordt ieder jaar onmogelijker. Abraham met de belofte. Abraham met een ziel die er eigenlijk naar hunkert en naar verlangt om die belofte te kunnen geloven. Maar Abraham voor de onmogelijkheid, als hij ziet op zichzelf. Herkennen we daar iets van, gemeente, in ons eigen leven? Want dat kan op verschillende manieren geestelijk zo zijn, dat wij op de onmogelijkheden stuiten. Laat ik zomaar eens wat dingen noemen zonder volledig te zijn. Daar is iemand, misschien wel vanmorgen in de kerk, die gaat beseffen dat hij zonder God leeft. En dat hij gezondigd heeft. Gezondigd zoveel jaren, noemt u uw leeftijd maar op. Zoveel jaren tegen een God die heilig is en tegen een God die ons met zoveel goede gaven en zoveel zegeningen omringd heeft. En als dat werkelijkheid voor je wordt, ja, dan krijg je het bang. Zondaar voor God. Dat is iets wat je leven benauwt. Waarvan de dichter van Psalm 116 zegt: ik vond benauwdheid en droefenis. Dat vind je. Dat bevind je. Als je ontdekt dat je God kwijt bent. Als je ontdekt dat je tegen een heilig en een goeddoend God hebt gezondigd. En als je dan ziet zo dat je tegen God gezondigd hebt en dat je overal buiten staat. En het evangelie wordt aangestipt, wordt verkondigd in de prediking van het woord. Of je leest in de Bijbel de belofte, de aanmoedigingen. Komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijt. Of een belofte als deze. Komt en laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Of een woord wat spreekt over het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Ja, dan kan je ziel daarnaar hunkeren. O, als ik dat zou mogen weten. Dat het bloed van Jezus Christus ook mijn zonde reinigt. Dan zou ik de gelukkigste van alle mensen zijn. Maar ziet u, daar staat een muur tussen. Onmogelijk. Hoe zal ik in de kracht van dat bloed kunnen delen? Hoe zal ik tot hem kunnen komen? Hoe zal ik gered worden? Hoe zal mijn ziel bevrijd worden van de dood en van de nood waarin zij besloten ligt? Dat zijn de vragen, toch? Zondaar voor God te zijn en merken dat je nergens bij kunt, dat je jezelf niet kunt redden. Dat je erachter komt dat het onmogelijk is om zalig te worden. Onmogelijk aan onze kant. Onmogelijk is om die belofte te omhelzen. Ja, daar hebt u zo iemand die met al de woorden die in de schrift gepredikt worden, met al de toezeggingen van God die daar beschreven staan, toch in zijn armoede zit. En die voor onmogelijkheden staat. Kan ook heel anders. Iemand die de Heere vreest en die iets van dat genadewerk van God in zijn leven of in haar leven mag kennen. Misschien wel momenten gehad heeft waarin uw hart zich verblijde in God, verheugde in hem, in wie alleen heil en zaligheid te vinden is. Maar het is allemaal zo donker geworden. Misschien wel door uw eigen schuld, misschien wel door traagheid en slapheid, misschien wel door afdwalingen, of misschien op een wijze die u niet begrijpen kunt. U kunt de weg van de Heere niet natekenen. U kunt de weg die de Heere met u gaat niet begrijpen. En met alles wat er in het verleden ligt, aan blijken van Gods gunst, aan beloften die de Heere aan uw ziel toepaste, u kunt er niet meer bij komen. En u voelt u net als die dichter van Psalm 77, zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Zou het dan allemaal te vergeefs zijn? Een kind van God de kracht van de belofte ervaren te hebben, het genadewerk van God er geen vreemdeling van te zijn, en er met alles wat er gebeurd is voor onmogelijkheden te komen. En niet meer bij te kunnen. O ja, je hart verlangt ernaar. Heere, spreek tot mijn ziel. Maar u ziet die muur van de onmogelijkheid. Kijk, zo was het ook met Abraham. Abraham wist van genade. Abraham kende het geloof. En nu wordt Abraham opnieuw door de Heere met een belofte bezocht. Maar Abraham staat voor muren, voor de onmogelijkheid. En hij komt met die onmogelijkheid midden in deze diepe aanvechting voor de Heere. Kijk, en dat is nu de beste plaats. Hij stort zijn hart voor God uit. Ook al weet hij het niet meer, en al kan hij het niet meer, en al weet hij niet hoe het nu verder moet, hij stort zijn ziel voor God uit. Laten we daar een streep onder zetten. Want waar moet een arm verloren mensenkind, die benauwdheid en droefenis vindt en voor wie het niet meer kan, waar moet hij het zoeken? U kunt het nergens vinden. Als u bij mensen zoekt, alle hoop ontvalt u. Niemand zorgt voor uw ziel. En wanneer u denkt aan God, dan ziet u alleen maar muren van onmogelijkheid. God is zo ver. De Heere toornt. En toch stort uw nood uit voor zijn aangezicht. Zelfs al kunt u het niet met uw hele hart. Zelfs al is er allerlei bestrijding van binnen, al zijn er de meest duistere gedachten in uw binnenste. Al denkt u, ik kan het alleen maar doen met mijn verstand, stort uw hart voor hem uit. Kind van God, in het donker, als u vast zit achter muren en de onmogelijkheid zwaar weegt op uw ziel, laat die nood u toch drijven tot hem. Want je ontmoet wel eens mensen, zelfs mensen die genade kennen. En als je dan zegt, ja, hoe is het? Ja, het is zo donker. Geen gebed om te bidden, geen zucht om te zuchten. Ach, mijn beste vriend, het is waar, dat hebben we ook niet. Maar weet God daarvan? Weet God daarvan? Of zeggen we dat terwijl we het nog aardig in onze dorheid kunnen uithouden? Want er is verschil. Als het alleen nog maar in de mond zit, staan we nog aardig hoog met onszelf. Maar als het werkelijk beleefd wordt, dan gaan we Abraham hier begrijpen. Heere, hoe moet het nu? Ik heb het niet. Ach, kom dan maar met die zucht die u niet hebt. En met dat gebed dat u niet hebt. En zeg, Heere, leer me bidden. Heere, leer me u aanroepen. Ik heb het niet meer. Ik weet het niet meer. Muren rondom. En geen weg. En dan moet u eens in dit gedeelte ook goed lezen. Dan komt Abraham met zijn nood voor de Heere. En dan is de wijze waarop hij die nood voor de Heere brengt echt niet zo verheffend voor Abraham. Wat is Gods woord toch altijd eerlijk, niet? Dan verhult het woord van God aan de ene kant niet dat het Abraham om God te doen is. En dat Abraham ernaar verlangt dat die belofte waarvan hij de vervulling in zijn leven niet ziet nu werkelijk vervuld mag worden. Maar aan de andere kant verhult de Bijbel ook niet dat die begeerte, dat verlangen van Abrahams hart nog vermengd is met ontzaggelijk veel ongeloof. En met ontzaggelijk veel dwaasheid. Want als een mensenkind met deze zielen vragen en in deze zielen worsteling voor God komt, Heere, wil u de weg wijzen, ik weet het niet meer. Dan kan er nog zoveel van onszelf tussen zitten en zoveel van de zonde tussen zitten. Abrahams ziel is hier in deze aanvechting een kampplaats tussen God en tussen de Satan. En in die kampplaats heeft ook de Satan en heeft het ongeloof en het vlees. Ook dat is nog aanwezig. Want Abraham stort zijn ziel wel uit voor de Heere en brengt zijn nood wel voor de Heere. Maar hoort u dan niet een duistere toon in van ongeloof als hij zegt: en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Daarmee laat Abraham de Heere als het ware weten: Heere, er komt toch niets van de vervulling van uw belofte. En straks zal niet mijn zoon, maar deze Damaskener Eliezer met al het goed en met al de haven weggaan. Dat is ongeloof. Zijn begeerte, Heere, hoe moet het? Dat is een levend uitzien dat God die belofte gaat vervullen. Maar het is vermengd met ongeloof, Heer, het kan niet. Daar loopt Eliezer. En die zal straks, omdat de belofte niet in vervulling gaat met al mijn goed, verder leven. Kijk, daar hebt u Abrahams ongeloof. Abrahams twijfel. Daar komt het heel duidelijk in uit. Dat Abraham, ondanks het feit dat hij gelooft, nog vlees is, mens is, niet immuun is voor de machten der duisternis. Zoals dat oude versje het zegt, daar komt nog vlees en wereld bij. Ook hier. Zelfs op dit heilige moment, vergeet u dat niet. Als Abraham spreekt met God. Als Abraham hier worstelt met de dingen voor Gods aangezicht. Daar komt nog vlees en wereld bij. En wat dan altijd weer verrast, gemeente. Is dat terwijl Abraham komt aan de ene kant met een oprecht verlangen: Heere, hoe moet het? En aan de andere kant nog met zoveel vlees en wereld, dat de Heere naar zo'n mensenkind wil luisteren. De Heere wil luisteren naar biddeloze bidders. Naar mensen die hun hart voor de Heere uitstorten en toch voor de Heere moeten belijden: Heere, bidden kan ik niet. En u bedoelen zoals u het waard bent, ik kan het ook niet. Die juist in de heiligste momenten voelen dat er nog zoveel vlees en wereld bij komt. En die daarom moeten zeggen: Heere, als u niet naar me zou luisteren, dan zou u geen onrecht doen. En toch wil de Heere in zijn goedheid en in zijn ondoorgrondelijke genade naar een Abraham luisteren. En dan gaat de Heere Abraham onderwijs geven. En dan moet u ook daar maar weer de vinger bij leggen, want dit volle woord van de levende God is vol aan geestelijk onderwijs. Als God dan op dit moment en onder deze omstandigheden aan Abraham onderwijs gaat geven, dan is dat onderwijs precies gepast voor de nood waarin Abraham op dat moment verkeert. Wat is Abrahams grootste nood? Abrahams grootste nood is op dit ogenblik de zoon. We hebben Abraham meegemaakt in allerlei omstandigheden. We hebben iets gezien van de kracht van zijn geloof. We hebben iets gezien van de inzinkingen in zijn innerlijke leven. Maar weet u, tot op heden is dat verlangen naar de zoon, naar het zaad in Abrahams leven nog wat weggescholen gebleven. God had hem beloofd, hij zou een groot volk worden. God had hem beloofd, aan uw zaad zal ik dit land geven. Maar er is in de vorige hoofdstukken eigenlijk nog weinig zichtbaar in Abrahams leven dat er een uitzien komt naar de vervulling van dat deel van de belofte. Het zal er wel geweest zijn, maar het kwam toch niet zo duidelijk naar voren. Maar nu de jaren voortduren en die beloften er wellicht, maar de vervulling van die belofte alsmaar op zich laat wachten en het steeds onmogelijker wordt, omdat Abraham ouder wordt en omdat Sara ouder wordt. Ja, nu loopt die nood toch naar een zeker hoogtepunt, heren. Hoe moet dat nu? Want die belofte van de zoon was niet alleen maar een belofte dat Abraham kinderen zou krijgen. Maar het was ook nog een belofte dat hij een groot volk zou worden. En ten diepste een belofte dat uit dat grote volk de zoon geboren zou worden. De verlosser, de Messias. Degene in wie de gehele wereld gezegend zou worden, zoals Abraham gehoord had. En vandaar dat u hier heel duidelijk gaat horen, voor het eerst eigenlijk in Abrahams leven, dat verlangen, dat hijgend, dat dringend verlangen naar de vervulling van die belofte, met name naar de komst van een zoon. Niet alleen om kinderen te krijgen, maar ten diepste naar de komst van Gods beloofde zoon, naar de komst van de Messias. En juist dat verlangen naar de vervulling van die belofte, daar topt Abraham over, daar loopt hij mij vast. En dan gaat de Heere onderwijs geven. En blijkbaar is het nacht, als deze dingen gebeuren en de Heere neemt Abraham bij de hand, ik zeg het maar beeldend, en brengt hem naar buiten. Naar een plaats waar hij het land kan overzien. Een kleine verhoging in het gebied. En dan zegt de Heere: Abraham, kijk nu eens. Want die Damaskener Eliezer, die zal uw erfgenaam niet zijn. De Heere bestraft Abrahams ongeloof. Zo is het niet, Abraham. Maar kijk nu eens, Abraham, naar de aarde beneden en naar de hemel boven. Zie je op die aarde dat woestijnachtige stof? Kun je tellen? Ach, wie zou het stof kunnen tellen? Wel eens geprobeerd om, als je staat op een stoffig gebied, om die stofdeeltjes te tellen? Ja, dat lukt niet, zelfs als het grotere stofkorrels zijn. En de Heere zegt: Abraham, kijk nu eens naar de hemel, naar de sterren. Wel eens geprobeerd om de sterren te tellen? Ja, dat lukt iets beter. Maar als u de 60 of de 70 gepasseerd bent, dan ziet u het niet meer. Dan kunt u niet verder tellen. Dan wordt het één lichtglans. Dan glinstert het aan alle kanten in uw ogen. Nee, het stof tellen, dat is onmogelijk. En de sterren tellen, dat is ook onmogelijk. Wel, zegt de Heere, als u het stof niet kan tellen en als u de sterren niet kan tellen, zo zal uw zaad zijn. Daarmee laat de Heere zien dat, ook al kan Abraham het niet geloven en al weet Abraham niet hoe het moet, al ziet Abraham niets van die vervulling, al staan er aan alle kanten muren van onmogelijkheid rondom hem heen, dat de Heere zegt: en toch zal die belofte in vervulling gaan. En zo in vervulling gaan, dat hij niet slechts een zoon zal krijgen, maar dat zijn volk zal zijn als het stof op de aarde en als de sterren aan de hemel. Ontelbaar veel, niet te meten, niet te tellen. De Heere laat zien dat de vervulling van de belofte toch komt. En dat de wijze waarop die belofte vervuld wordt, ver boven bidden en denken is. Want dat is de bedoeling allereerst van die ontelbare massa sterren en die ontelbare massa stof. God vervult zijn belofte op een wijze die wonderlijk is, boven bidden en boven denken en boven verwachten. En dat is altijd zo in het werk van de Heere, gemeente. God laat zien dat wat nu voor mensen onmogelijk is, afgesneden is, dat is mogelijk bij God. En wat bij God mogelijk is, dat is zo lang en zo breed en zo diep en zo hoog, dat kun je niet tellen. Dat is niet in woorden uit te drukken. Dat is oneindig. In elke belofte die God in het leven van zijn kinderen vervult, zit iets van die oneindige, onpeilbare liefde. Ongedacht groot, ongedacht, onverdiend rijk. Kijk, dat wordt Abraham voorgehouden. Zijn ongeloof bestraft. En dat de Heere hem laat zien, ik zal toch mijn belofte vervullen op een ongedachte, onmetelijke, onverwachte wijze. Maar er zit nog meer in. Want de Heere laat niet alleen maar zien dat hij die belofte vervult. Maar de Heere laat ook zien, en dat is een pijnlijke les voor Abraham en tegelijkertijd een o zo nuttige les voor Abraham. Hij laat zien dat hij die belofte vervult omdat hij God is. En daar had Abraham nu in zijn ongeloof en in zijn vleeselijkheid zo weinig rekening mee gehouden. Zeker zijn hart ging uit naar de belofte van God. Maar in die twijfels en in die bezwaren en in die ja-maars die opborrelden in zijn hart, had Abraham zulke kleine gedachten van God gekregen. En dat is nu kenmerkend voor de twijfel en voor het vleeselijke. Dan worden de bezwaren levensgroot. En dan krijgen we kleine gedachten van God. Kijk, en dat gaat de Heere ook aan de orde stellen. Als hij Abraham daar aan de hand als het ware naar buiten neemt en daar wijst op de sterren van de hemel en op het stof van de aarde. Dan zit daar op een verborgen wijze een toespeling in verweven die zegt, ben ik niet de God die deze aarde waarop je staat, Abraham, en die hemel die je ziet geschapen hebt. Ben ik niet de God die het stof van de aarde gemaakt heb? En daaruit mensen gevormd heb? En die al die sterren bij name kent? Ben ik niet de grote schepper van alle dingen? Ben ik niet de koning van het heelal? Ben ik niet de machtige? Abraham zou iets voor deze Heere, die de hemel en de aarde met al wat erin is geschapen heeft, zou iets voor deze Heere te wonderlijk zijn. Kijk, daar laat de Heere zien waarom die belofte vervuld moet worden. Hij is God. O, wat een nuttig onderricht voor het wankelende en bestreden en aangevochten geloof. Dat we gaan zien dat God, God is. En bijzonder gaan zien, want dat ligt hier op de voorgrond in wat de Heere zegt, dat hij de machtige is. En dat hij de getrouwe is, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Dan mag Abraham kijken. Kijken naar de hemel boven. En kijken naar de aarde beneden. En dan wordt Abraham zo overtuigd van zijn dwaasheid. En dan wordt Abraham zo overtuigd van zijn ongeloof. En dan wordt Abraham zo overtuigd van al de verkeerdheden en de dwaasheden in zijn eigen hart. En dan geeft God hem die grote gave. Dat hij, als hij opblikt bij het goddelijk onderwijs naar de hemel. En als hij het stof van de aarde ziet. Dat Abraham gelooft. En hij geloofde God. Dat staat er zo met nadruk, gemeente. Betekent dat dan dat Abraham voor die tijd niet geloofde? Jazeker. Abraham was een gelovige al lang voordat deze gebeurtenissen plaatsvonden. Abraham, u weet het, hij is geroepen uit Ur der Chaldeeën. En in dat gebeuren, toen God hem riep uit Ur der Chaldeeën en riep naar dat onbekende land, toen is er geloof in Abrahams leven gekomen. Toen is God in zijn leven gekomen. Toen heeft de Heer in hem dat geloof geschonken. Zo staat het ook in de schriften. Als u het naleest in Hebreeën 11, dan leest u dat Abraham door het geloof uit het vreemde land is getrokken en een inwoner is geworden van het land van de belofte, een vreemdeling in een vreemd land. Dus Abraham was een gelovige. En toch, al was Abraham een gelovige, al kende hij iets van het leven des geloofs. Hier komt het tot een heel bijzondere doorbraak in het geloof. En alles wat de Heere tot nu toe in zijn leven gedaan heeft, dat stuwde Abrahams leven voort naar verdieping in de geloofskennis, naar de doorbraak in zijn geloofsleven. En daar gaat het hier over in Genesis 15. Daar komt een doorbraak in Abrahams geloofsleven. Hoe dan? Wel, tevoren had Abraham geloofd. Hij had zich door het oprechte geloof mogen vastklemmen aan de belofte van God. God had tot zijn ziel gesproken. Hij had zich in de belofte mogen verblijden. Maar weet u wat hier gebeurt? Hier, ja, wordt Abraham eigenlijk door goddelijk onderwijs eraan herinnerd dat dat leven op de belofte en dat genieten van de belofte wel een rijke zegen is. Maar dat het gaat om de God van de belofte. Dat het gaat om hem. Die ene, die onveranderlijke, die in zijn toezeggingen vele dingen gesproken heeft, maar die door zijn woord en door zijn geest mensen tot zichzelf wil brengen. En dan heeft Abraham in deze uren heel wat af moeten leren. Want er was in zijn geloofsleven nog zoveel wat niet deugde. Gebrek aan kennis, twijfel, ongeloof kroop binnen. Al de ja-maars die opborrelden in zijn ziel. En nu gaat de Heere door goddelijk onderwijs dat ongeloof bestraffen. Eliezer zal het niet zijn. En nu gaat de Heere laten zien dat hij getwijfeld heeft aan zijn goddelijke macht en aan zijn goddelijke majesteit en aan zijn trouw. En dan moet Abraham van alles inleveren. Dan wordt hij afgebroken in zichzelf. Dan moet hij die overblijvende zonde, die schuld, dat ongeloof, de Heere laat hem er iets van zien. Maar door dat alles heen laat God Abraham doorbreken in het geloof. Want als Abraham dan onder het goddelijk onderwijs al zijn ja-maars moet inleveren, dan houdt Abraham niets anders over dan wat Luther noemde het naakte geloof. En Abraham geloofde God. dan verstommen al de jamaars. Dan verstomt alles in zijn binnenste. Dan vecht hij niet meer. Dan strijdt hij niet meer. Dan onderhandelt hij niet meer met God. Dan buigt hij voor God. Al ziet hij de vervulling nog niet. Hij geloofde God. Hij komt tot die doorbraak dat hij het nu helemaal aan God over mag geven. En helemaal met God eens mag worden. En met heel zijn ziel op God mag hopen. En met heel zijn hart mag hangen aan het levende en krachtige woord van God. Wat een doorbraak. Als dat mag gebeuren. Als de Heere ook in ons persoonlijke leven laat zien dat het niet maar gaat om gevoelige dingen. Een gevoelige vertroosting uit de belofte, dat is een rijke zegen en veracht het niet. Maar tegelijkertijd blijf er niet op rusten. Want daar gaat het ten diepste toch niet om. Het gaat er ten diepste toch om dat we door het leidende en onderwijzende werk van de Heilige Geest zo voor God leren buigen. Dat het tot die doorbraak komt en hij en zij geloofde God. Dat betekent dat we op alles van onszelf de dood gaan schrijven. Alles in gaan leveren. En alleen dat door genade overblijft. Buigen voor God. Instemmen met God. Daar ligt de erkenning in. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Maar daar ligt hier voor Abraham ook de hoop in. Abraham geloofde God. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Ja, daar wil ik eigenlijk vanmorgen maar niets meer over zeggen. Dat zal nog aan de orde komen, wat dat betekent. Maar laten we zo mogen eindigen. Abraham kwam tot die doorbraak van het geloof. Hij mocht het met God eens worden. Hij mocht het aan God overgeven. En hij mocht met heel zijn ziel op God hopen. Dat is toch de grootste zegen niet. Als je nu jezelf eens kwijt mag raken. Als je nu alles wat van het vlees en van het eigen ik is kwijt mag raken. En met heel je ziel mag hangen aan de belofte Gods. Heel je ziel mag uitzien naar die van God beloofde zaligmaker. Met heel je ziel op hem mag hopen. Dan kan de strijd in dit leven veel zijn. Dan kunnen de vragen in dit leven veel zijn. Dan kan er aan alle kanten aanvechting zijn. Dan kun je stuiten op onmogelijkheden. Maar wie zo met dat naakte geloof het met God eens wordt. En mag zinken op Gods eigen toezegging. En de vinger erbij mag leggen, Heere, u hebt het gezegd. Ja, die zal zich met Abraham verheugen. Want zou hij het zeggen en niet doen, zou hij het beloven en niet bestendig maken. Daar vindt het bestreden geloof rust. Daar heeft het zijn houvast. Daar vindt het zijn anker als het door mag breken door de genade van God. En mag rusten op God en op zijn Christus. Alleen zalig de mens die zo geloven mag en zich zo voor tijd en eeuwigheid aan God mag toevertrouwen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, Gij zijt het die ook in dit woord ons aanspreekt en die ons laat zien dat het geloof een gave van U is. Dat de Vader van alle gelovigen niet kon geloven, omdat Hij de onmogelijkheden bij zichzelf moest inleven. Maar dat U hem door het goddelijk onderwijs die doorbraak gaf, zodat hij ondanks de omstandigheden en ondanks alles wat bij hemzelf er tegenin ging, toch geloven mocht. Zo is het ook in het leven van uw kinderen, Heere. Ze kunnen niet geloven. Ze hebben het niet. Geef, Heere, dat dat niet alleen maar lippentaal mag zijn, maar dat ze daarmee bij u terecht mogen komen. En zou u ze dan dat geloof willen schenken? Willen bevestigen, doorbreken, zodat ze alles mogen verliezen wat er in hun leven nog aan woekerplanten van zonde en ongeloof is, al zullen ze het nooit helemaal kwijtraken, maar toch zo het geloof mogen kennen dat ze in het geloof, het naakte geloof, alleen op u en op uw woord mogen zinken. Heere, geef die oefeningen van het geloof, waar we vanmorgen iets van gezegd hebben. Geef dat doorbreken in het geloof ook onder ons. En zegen daartoe uw woord, wat in alle eenvoud gebracht is vanmorgen. Pas het toe aan onze harten. We vragen het in de vergiffenis van onze zonden. En terwijl we uw naam dankzeggen voor al het goede wat u gaf om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotzang, Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 130, vers 4. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.